aan de Hebreeën lezen, broeders en zusters. Hebreeën 13. Zijn met u allen. Amen. Tot zover dan dit Bijbelgedeelte. Het slot van deze geweldige brief aan de Hebreeën. Apostel Paulus maakte het excuus dat hij maar zo kort geschreven heeft. En ik denk dat valt er wel een beetje mee met zijn 13 hoofdstukken. Er zijn kortere brieven. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat hij slechts een gedeelte zelf geschreven heeft en het andere gedeelte gedicteerd heeft. Maar dat doet voor ons niets ter zake, want voor ons weten wij voor dat alle schrift door de Heilige Geest is ingegeven en dat de ware auteur van dit woord God zelf is. We nog even het verband leggen. Dat is altijd zo belangrijk bij Bijbelstudie, dat je de dingen in het grote geheel ziet en niet uit zijn verband drukt. Want u zult merken, dat blijkt dat ook bepaalde uitspraken in het 13e hoofdstuk veel gebruikt worden in bepaalde kringen, maar dan volledig uit zijn verband gerukt met alle gevaarlijke consequenties van dien. De Bijbel is één geheel. En je moet eerst de grote lijnen kennen en verstaan voordat je je met details bezig gaat houden. En niet omgekeerd. Want wanneer je de lijnen niet ziet, dan zul je ontdekken dat bepaalde details dan met elkaar ogenschijnlijk in tegenstelling zijn, tegenstrijdig zijn. Dan krijg je allerlei problemen en moeilijkheden. En je kunt door een tekst zomaar willekeurig aan te halen, zonder te letten waar het staat, tot wie het gezegd heeft, tot welke tijd het behoort, kun je daar mensen volledig mee in verwarring brengen. Daarom leer ik mijn studenten altijd weer, denk erom, als je een tekst te behandelen hebt, laat het zien in het verband. En als iemand met een moeilijke tekst komt, waar je direct geen antwoord op hebt, dat kan natuurlijk gebeuren, laat dan vooral zien waar het staat, in welke verband het gezegd wordt, en tot wie het gezegd wordt. Dat zijn gewoon vuistregels voor Bijbelstudie. Dat moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Want zelfs als je een brief schrijft aan iemand, en iemand die komt bij je en die wil je daarvan laten lezen, en je legt op het bovenste gedeelte zijn hand en het onderste gedeelte zijn hand, dat mag je niet lezen, maar wel die paar zinnen die erin staan, dan kun je met zo'n enkele zin, kun je iemand, laat ik zeggen, belasteren en op een of andere wijze het leven zuur maken. Je moet het geheel zien. We weten dat de brief aan de Hebreeën geschreven werd aan gelovigen uit de Joden, die de neiging vertoonden door valse leraars om weer terug te vallen in wat de leer betreft in het Jodendom, in het Judaïsme. Terug te vallen van de genade weer tot de wet. En de apostel Paulus die daartegen fulmineert en dat de verstrooide Joden, Christenjoden, Hebreeuwse christenen, hoe je het ook zeggen wilt, deze brief van vermaning schrijft en hen waarschuwt om niet wederom te leggen bekering van dode werken, geloof in God, leer de dopen, opleggen in de handen en al dat soort zaken meer wat de elementen zijn van de oud-testamentische godsdienst. Maar dat ze tot de volmaaktheid moeten voortvaren, niet de volmaaktheid ook inderdaad gekomen is. Dan zagen wij dat de apostel Paulus aantoont dat alle schaduwen en typen van het oude verbond vervuld zijn in de persoon van Christus. Typen en schaduwen hebben uitsluitend met hem te maken. Het zijn profetische uitbeeldingen van Christus en van het werk wat hij doet, gedaan heeft en doet en wellicht nog zal doen. En als het wezen er is, dan houdt het schaduw op. En het is dwaas om je met de schaduw bezig te houden terwijl het licht is gekomen. En Christus is het licht. En zijn komst en zijn werk wordt schaduwachtig, typologisch, in het Oude Testament voorzegd en uitgebeeld. En Paulus laat zien dat Christus zoveel meer is dan alles wat de Joden hadden in het Oude Verbond. Een beter offer, Zijn bloed is beter bloeds. Ze hebben een betere hoge priester. Christus is meer dan Mozes. Christus is meer dan Joshua. Hoe groot deze mensen ook geweest zijn. Eén ding is duidelijk. Christus is de meerdere. En zij waren slechts typen van hem die komen zou. Tot heeft Paulus in Hebreeën 11, waar we ons deze winter mee bezig gehouden hebben, aangetoond dat in welke bedeling ook gelovigen geleefd hebben, dat ze één ding met elkaar gemeen hadden, dat zij door het geloof leefden. De uitspraak uit Habakkuk, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, is in alle eeuwen door bevestigd geworden. Vanaf Abel tot en met Christus, en ook vandaag in deze nieuwe bedeling. Gelovigen, dat zijn mensen die zich bezighouden met wat God in zijn woord gezegd heeft. Geloven wat God zegt en dien overeenkomstig handelen. Want geloof is een bewijs van zaken, zagen wij, die we niet zien. Het houdt zich bezig met de onzienlijke dingen. En het is alleen gefundeerd op goddelijke uitspraken. Het geloof is uit het gehoor, Romeinen 10, en het gehoor is door het woord Gods. En willen wij het geloof van de gelovigen versterken, dan moet dus onderwezen worden in het woord van God. Geloof komt je niet aanwaaien, geloof kun je jezelf niet aanleren, maar geloof wordt gevoed door het woord. En dat is zo belangrijk. Wel, en hoewel de inhoud van het geloof van deze heiligen die in verschillende eeuwen geleefd hebben verschillend was, bleef het principe hetzelfde. Bewijs van zaken die je niet ziet. En broeders en zusters, in Hebreeën 12 zagen wij hoe de Heer Jezus Christus de grootste geloofsheld aller tijden is. In hem is volmaakt geloof openbaar geworden. Hij, de gehoorzame knecht des Heeren, die zijn loopbaan gelopen heeft in de tijd die God daar zelf voor bepaald heeft. En die, als de Filippenzenbrief zegt, gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom lazen wij in hoofdstuk 12 vers 1 en 2, dat nu wij de loopbaan moeten lopen in deze wereld, en een duidelijke startlijn hebben, en ook een duidelijke eindstreep voor ogen hebben, dat wij moeten afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, de zonde van ongeloof, van het niet zien op de Heer, met lijdzaamheid lopen zullen, de loopbaan die ons is voorgesteld, de weg die God voor ons gepland heeft tevoren. En daarbij zullen we zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, het begin en het einde van het geloof. Jezus, de welke om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. De Heer heeft zijn loopbaan moeten lopen. De loopbaan die begon, bij wijze van spreken, bij de kribbe, toen hij vlees en bloed aannam, de Zoon van God, en die eindigde toen hij stierf uit de doden opstond en terugkeerde tot de Vader in de hemel en hij zit aan de rechterhand Gods. Hij is een loopbaan gelopen. Heeft hij gelopen, staat er, vanwege de vreugde die hem voorgesteld werd, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En je kunt al die andere geloofshelden uit het Oude Testament erbij halen, die in Hebreeën 11 genoemd worden, dan is het duidelijk gebleken dat de loopbaan van de Heer lopen betekent in wezen kruis op je nemen en de schande verachten. Kruis, lijden, beproeving enzovoort. De weg van de Heer is altijd de weg van de zegen, maar het is ook in de wereld de weg van smaadheid en lijden en beproeving. Want zo was de weg van de Heer. Zo was de weg van zijn type met het oude verbod. Ze hebben moeten lijden. We hebben de geschiedenis van Mozes gezien. We hebben de geschiedenis van Abraham, Isaac, Jacob gezien. We hebben van Abel gehoord. We hebben gezien het tegenspreken van Henoch en Noach, die ze hebben moeten verdragen, van hun tijdgenoten. En hier staat van de Heer Jezus geschreven, vers 3, want dan merkt deze, die zodanig een tegenspreken tegen zich heeft verdragen, van de zondaren, omdat gij niet verflauwt en bezwijkt van uw zielen. We hebben gezegd dat juist dat tegenspreken, altijd in de contramine zijn van mensen die om je heen zijn, die het niet zien zitten, die proberen je te vangen, die proberen je zelfs op je woorden te vangen, uit je tent te lokken, en daar voortdurend mee omringd te zijn, vaak met vrome gezichten. Dat is het lot wat de Heer Jezus beschoren was, gedurende heel zijn wandel hier op aarde. Maar hij is niet verflauwd. Hij is niet bezweken in zijn ziel. Hij heeft het alles verdragen. Hij heeft het over zich heen laten komen. Hij heeft met lijdzaamheid gelopen de loopbaan die hem voorgesteld was. Hij reageerde niet op de spotternij, op de hoon, de smaad die men aandeed, ook niet in de laatste week van zijn leven op aarde. Wat wij noemen de lijdensweek. De Via Dolorosa, die hij moest bewandelen. Die als hij gescholden werd, niet wedenschold. Als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan dien die rechtvaardig oordeelt. En dat is de weg die elke gelovige moet gaan. Dan zegt Petrus, heeft hij ons een voorbeeld nagelaten. Of dat wij in zijn voetstappen zouden wandelen. En dat is de consequentie. Als je de loopbaan van de Heer wilt lopen. Als je wilt lopen de weg die hij voor ons gepland heeft. Dan moet je daarbij incalculeren. Dat het betekent dat je vervreemd van deze wereld. En dan staat er, vers 4, gij hebt nog ten bloeden toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Ik heb gezegd, dat heeft niet te maken met de zondenatuur in ons, want we zijn nooit opgeroepen om tegen de zondenatuur te strijden. We hebben geleerd dat we aan de zonde gestorven zijn. En als je gestorven bent, dan vecht je niet meer. Maar het gaat hier om de strijd die van buitenaf tot je komt. De tegenstand van buitenaf. De tegenstand van ongeloof die om je heen is. En dat kan soms ten bloede toe zijn. En de Heer heeft inderdaad ten bloede toe gestreden. Tegen ongeloof, tegen wanbegrip en misverstaan. Enzovoort. En er zijn vele heiligen die er eveneens in de opzicht in zijn voetstappen gewandeld hebben. En ten bloede toe hebben tegengestaan. En dan noemde apostel Paulus het op, we hebben dat gezien, dat al dat soort zaken, tegenstand, smaadheid, lijden, beproeving, dat het ook een nuttig effect heeft. Dat het niet negatief is. Dat het je niet in de weg staat, niet een beletsel is voor de groei in je geestelijk leven, maar dat de Heer deze dingen gebruikt tot bevordering van je geestelijk leven. Dat je de positieve kant moet zien van beproeving, van lijden, van welke aard het overigens mag zijn, want het brengt ons uiteindelijk in de nauwere gemeenschap met de Heer. En we worden ons meer en meer bewust hoe afhankelijk wij van Hem zijn. Crisistijd, zeg nog een keer, de woorden van Johannes de Heer, is Christustijd. En in de crisis van je leven heb je meestal het sterkste nabijheid van de Heer ervaren. Hij was er altijd wel. Dat je niet altijd dat zo bewust was, dat lag niet aan hem, dat lag aan onszelf. Maar de Heer gebruikt zo'n bepaalde dingen om ons daaraan te herinneren. Ons apart te zetten. En ons afhankelijk van hem te maken. Ons te leren van mensen af te zien. Ook te leren van eigen kracht af te zien. Dat je jezelf hulpeloos waant. En je alleen bent aangewezen op de Heer, de overste leidsman en voleinder van ons geloof. En dat noemt hij kastijding. Dat woord kastijding heeft te maken met opvoeding. Zoals een vader zijn zoon kastijdt, zo is onze hemelse vader, weet wat voor methoden hij gebruikend kan, en voor ieder van zijn kinderen verschillend, om zijn doel met elk van ons te bereiken. Om dat te bevorderen. En niet ons te beletten en te belemmeren in onze loopbaan die wij moeten lopen. Want, zegt hij in vers 10, want genen hebben ons wel, onze aardse vaders, voor een korte tijd dat het hun goeddachtig kastijdt, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid deelachtig zouden worden. Dus niet positioneel, want in Christus zijn wij heilig en kunnen nooit heiliger worden dan we nu al zijn. Dat heeft te maken met de praktijk van ons leven. Met onze levensopenbaring. Met ons gedrag. Namelijk dat het wezen van God, dat heilig is, zich ook manifesteert in u en in mij. En daartoe dienen die kastijdingen.
broeders en zusters.
En dat is niet altijd de zaak van vreugde, zegt Paulus in vers 11. Die tegenwoordige, maar schijnt, maar van, schijnt niet geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna, ook niet altijd direct, geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degenen die door dezelfde geoefend worden. Als je er niet door laat oefenen, dan kan het zijn dat de kastijding nutteloos is. En er zijn geloven, laat ze niet door oefenen. Als je moet studeren, dan moet je oefeningen maken. Oefent u zelf, zegt de apostel Paulus, in de godzaligheid. En die oefeningen in de godzaligheid hebben vaak te maken met, met kastijdingen, met beproevingen. Dan kunnen we onszelf oefenen. Oefenen kun je zelf, als je, laat ik dat maar zeggen, met lastige mensen moet omgaan in de praktijk van het leven. Soms met broeders, soms met je buren, soms met weet ik veel. Maar je kunt alleen maar leren je medegelovigen lief te hebben, als je onder die medegelovigen er een paar hebt die niet zo sympathiek zijn. En dat gebeurt toch, hè? Ik vind de ene gelovige sympathieker dan de andere. Ik heb ze allemaal lief, maar ik vind ze niet allemaal even sympathiek. En om die sympathieke gelovige lief te hebben, is geen kunst aan. Dat gaat vanzelf. Maar om liefde te betonen van hen, probeer je net van nature eigenlijk helemaal geen sympathie kunt opbrengen. Dat is een kwestie van, oefent u zelf in de godzaligheid. En dat kan ook zijn dat de Heer ook juist deze mensen of omstandigheden of andere zaken op je weg brengt, opdat wij zijn heiligheid delachtig zouden worden, broeders en zusters. Dat is tot opbouw, tot versterking van ons eigen geloofsleven, zodat meer en meer de gezindheid van Christus, de heiligheid van God, in ons leven zichtbaar wordt en openbaar wordt. U en ik kunnen daar niet buiten. Het schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar daarna werpt ze van zich een vreedzame vrucht en gerechtigheid. Eenmaal zullen we zien welk nut het heeft gehad. Want de Heer kastijdt ons tot ons nut. Het is niet ten nadele van ons, maar tot ons voordeel. Alleen, op het moment dat je het ondervindt, zie je er helemaal niet zitten. En dat hoeft ook niet hoor. Dat hoeft ook helemaal niet. Je moet het alleen maar geloven. Want ik zeg ook vaak, Heer, waarom moet dat nou zo, hè? Waarom kan dat nou niet een beetje anders? Zou dat veel makkelijker zijn als u me hier of daarvoor spaarde? Maar de Heer doet dat niet. En ik begrijp er dan ook soms niks van. Maar ik leer het wel te aanvaarden. En ik moet ook leren het te geloven. Dat ze daarna van zich werpt een vreedzame rust. Vrucht der gerechtigheid. En dan lees ik. Dat is de conclusie dan die de apostel Paulus zegt in vers 12. Daarom richt wederop de trage handen en slappe knieën. Je kunt soms moedeloos worden en door allerlei omstandigheden en een beetje apathisch worden. Dat is allemaal mogelijk door de tegenstand. En deze Hebreeën hadden veel tegenstand van hun eigen volksgenoten, van hun eigen godsdienstige leiders zou je kunnen zeggen, die hen het leven zuur maakten, waardoor je eigenlijk de moed in de schoenen zonk. En je ook geen rechte paden meer maakt, maar telkens probeert een compromis te maken. En als een beetje de links of de rechts afbuigt. Nee, maak rechte paden voor je voeten. Rechte paden kun je alleen wandelen als je regelrecht op de Heer ziet. En op hem aanstuurt. Als hij de Heer van je leven is. Als hij het begin en het einde van je geloof is. Als je doelgericht, hè, zoals Paulus zegt, ik jaag ernaar of ik nog grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus gegeven ben. He? Doelgericht naar iets toeleven. Broeders en zusters, dat is het. En dan maak je rechte paden voor je voeten. Omdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen wordt. Je kunt in een situatie komen waar je door allerlei compromissen te maken met jezelf en met anderen je in een steeds moeilijker positie brengt, zodat dat kreupel is nog veel meer verdraaid worden. Maar je kunt veel beter maar regelrecht tot de Heer aansturen. En daarbij zul je ervaren dat wat verdraaid was, dat dat genezen gaat worden. Dat is geloof. Nou, en het volgende zagen we dan. Broeders en zusters, de apostel Paulus een tegenstelling maakt tussen Sinaï en, laat ik zeggen, Sion, tussen wet en genade, waarbij hij die twee bergen, Sinaï en Sion, als symbolen, als typen gebruikt. En hij laat zien hoe het oude verbond dat bij Sinaï tot stand kwam, gepaard ging met angst, met ontzetting, met vrees, met donderslagen, met bliksems en al dat soort zaken meer, die de mensen de vrees hebben aangejaagd. Ze moesten op een afstand blijven. Heel de berg was ommuurd, was omheind. Men kon niet naderen, zelfs een dier kon niet naderen zonder gedood te worden. En als je in het boek Exodus leest, dan zie je dat het volk van Israël staan tegenover die heilige God en die omheining op een afstand, vrezend en bevend. En zelfs Mozes had daar problemen mee. En hij zegt, wij hebben een veel betere positie. En dat is de genade. Want, zegt hij, vers 22, maar gij, dat is een tegenstelling, maar gij zit gekomen tot de berg Sion. En de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem. En de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergaderingen, de gemeente, de eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. En het bloed der besprenger wel betere dingen spreekt dan Abel. Daartoe zijn wij gekomen. En daar heb je tegenstelling tussen wet en genade. De een ging met schrik gepaard en met angst. En de ander ging met liefelijkheid gepaard. De een zegt, hou afstand. En de ander zegt, kom. Dat is het grote verschil. Ouders, dan is verboden toegang. We hebben gezien in de brief aan de Hebreeën dat de weg tot God nog niet geopenbaard was. En dat de voorgang gesloten bleef. Wat ze ook deden, welke offers ze brachten. Hoe bijbels ook handelden. Het kon geen oplossing brengen. En altijd de angst, de vrees, iets verkeerd te zullen doen. Maar wij zijn gekomen tot hem die gezegd komt, herwaarts tot mij. De toegang tot God is vrij. Wij zijn gekomen tot Sion, zonder vrees, zonder angst. In het besef dat onze zonden zijn weggedaan, dat de schuld betaald is, dat het verleden is uitgebeld, dat er met God te bedreinen zijn, dat er gerechtvaardigd zijn met het geloof, broeders en zusters. Wij zijn gekomen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Ik geloof dat ongetwijfeld hier gesproken wordt tot de gemeente, tot de ecclesia, de algemene vergadering, dat wil zeggen die gemeente waartoe alle ware gelovigen behoren, die in deze bedeling der genade behouden geworden zijn. En van die gemeente maak je deel uit. Door Gods genade, niet door tussenkomst van mensen. Maar vanaf het moment dat ik Christus aanvaarde, als mijn verlosser en zalig maken, heeft de Heilige Geest mij ingevoegd, laat ik het zo zeggen, ingeplant in het lichaam van Christus, zijn gemeente, het welk is zijn lichaam, waarvan hij het hoofd is. En eens komt de tijd dat die algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, mijn broeder en zuster, openbaar zal worden, waar geen enkele gelovige ontbreekt, waar de scheiding tussen geloven en ongeloven compleet is, maar waar ook die scheidingen die wij gemaakt hebben tussen gelovigen verdwenen zijn, gelukkig, en waar een algemene vergadering is. Ik heb gezegd, het zou het fijn zijn als dat hier eens een keer konden beleven, een algemene vergadering van alle gelovigen en alle kerkengemeenschappen, maar dat lukt je nooit. Dus daarom is het ook verloren energie. Alleen wij moeten er wel voor zorgen dat ons hart ruim genoeg is om, laat ik zeggen, gemeenschap te hebben met alle ware gelovigen. Een eenheid des geestes door de band des vredes, zoals de apostel Paulus dat zegt. Nu, tot die gemeente, waartoe wij gekomen zijn, we hebben ook gezien dat de belofte die God aan de heiligen uit deze bedeling, die tot die algemene vergadering gemeente de eerstgeborene behoort, mijn broeder en zuster, groter zijn dan de belofte die God aan de oud-testamentische heiligen gegeven heeft. En daarom lazen we in het laatste vers van hoofdstuk 11, dat God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dus het begint met die gemeente der eerstgeborenen. En de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. zijn de eerstelingen van de akker deze wereld, nadat Christus als het ware tarwegraan in de aarde gevallen is en gestorven. Deze akker zal nog veel meer oogsten voortbrengen. Maar de gemeente is een eerstelingenoogst. En het gaat nu om de enkelingen, die met elkaar toch een grote schare vormen. Mijn broeder en zuster, door de eeuwen heen. Maar het blijft altijd een minderheid ten opzichte van de wereldbevolking. Maar een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een bekregen volk, waarmee God een bijzondere bedoeling heeft. God heeft iets beters voor ons voorzien en ook mogelijk gemaakt dat het betere ons deel zal worden. Dat spreekt er rond de toekomst. Wel, en natuurlijk zijn we niet los van andere wezens en ook van andere heiligen uit andere bedelingen. Als er gesproken wordt van de geest en der volmaakte rechtvaardigen, en als er gesproken wordt van de vele duizenden der engelen enzovoort. Ik heb u gezegd, ik zal daar niet zo direct een antwoord op kunnen geven wat je erom moet verstaan. De een denkt dit, de ander dat, maar het blijft altijd maar bij denken. En als je te veel moet denken, speculeren of concluderen, dan ga je een gevaarlijke weg, die wil ik liever niet gaan. Maar ik wil u wel vertellen dat wij nauwelijks kunnen beseffen waartoe wij gekomen zijn. En welke positie we innemen. Als gemeente van Christus. Als de algemene vergadering en de gemeente de eerstgeborene. Als straks daarvoor onze ogen letterlijk open zullen gaan. En we de situatie zullen zien die ons nu in het woord beschreven is. Dan zullen we perplex staan. Dat is ons de helft niet aangezegd. Daar zijn we toe gekomen. En al het andere is minder. En daar gaat het Paulus om. Ik zeg, jullie houden je met het mindere bezig. En je beseft niet waar je toe gekomen bent. Jullie zijn met de wet bezig in plaats van met de genade. Jullie zijn met Sinai bezig in plaats van met Sion bezig. Jullie zijn met Mozes bezig in plaats van met Christus bezig te zijn. En zo ziet het er wezen. En als ik soms vandaag, en ik wil niet generaliseren, maar vele christenen ontmoet, dan ontdek ik dat ze zich overal mee bezighouden, behalve met Christus. En daar zit het probleem, broeders en zusters. Dan lees ik ga weer verder, tegelijkertijd weer de waarschuwing, zoals die ook in Hebreeën 10 gezien hebben, in Hebreeën 6. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want in deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, zoals Mozes. Veelmeer zullen wij vervlieden, zo we ons van dien afkeren die van de hemel is. Dat is hetzelfde wat staat in Hebreeën 2. Hoe zullen wij ontvlieden, indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? En dan sluit hij met de mededeling van dit woord en dit woord. Nee, vers 26. Wiens stem toen de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En het woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, want het blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, als zo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Bewegen betekent dat het voorbij gaat, dat het verandert, dat er geen stand houdt, dat er niet blijft. Bewegelijk wil zeggen dat het te maken heeft met de zienlijke wereld, broeders en zusters, dat voorbij gaat. Maar ons is een onbewegelijk koninkrijk bereid, dat te maken met dingen die niet voorbij gaan, die eeuwigheidswaarde hebben. Wat geweldig dat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Een koninkrijk gebaseerd op de onveranderlijke beloften van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. En was het jammer dat mensen zoveel energie besteden aan dingen die bewegelijk zijn en die geen stand houden. En als straks de aarde bewogen wordt, zullen ze allemaal verdwijnen. Want de wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid. Ook de mooie dingen van de wereld gaan voorbij. Maar wie wil God doet, blijft in de eeuwigheid, zegt de schrift. En hier staat, wij ontvangen een onbewegelijk koninkrijk. En met het oog daarop, zegt hij, laat ons, en dat is de clou van de hele, van heel dat schrijven de genade vasthouden. Deze geloven hielden niet de genade vast. Draait het terug te handelen de wet. Tot werken, tot godsdienst, tot vormen, tot uiterlijke dingen. Vergaten het wezen. Laat ons de genade vasthouden. Want het is door genade te behouden zijn. Het is door de genade dat we moeten leven, mogen leven. En het is genade dat we straks deel zullen hebben aan dat onbewegelijk koninkrijk. Laat ons de genade vasthouden door de welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godsvruchtigheid. Het is die zaligmakende genade Gods waarom Paulus schrijft aan Titus, die aan alle mensen verschenen is en die ons onderwijst om de wereldse begeerlijke te verzaken en matig en rechtvaardig en godzalig te leven in deze tegenwoordige wereld. Ik kan alleen door genade. Niet mijn werk voor hem, maar zijn werk in mij. Niet iets waar ik op kan roemen, maar iets waar alleen ik kan roemen in de Heer, waar alle roem is uitgesloten. Want al wat van mij is en een product van de oude mens, of die dan vroom is of niet, heeft toch niet de minste waarde. Daarmee kan ik God niet welbehagelijk dienen. Ook niet in uiterlijke vormen. Ook niet in uiterlijke godsdienst, broeders en zusters. Nee, we moeten de genade vasthouden. En beseffen dat we genade behouden geworden zijn. En diezelfde genade, die waardoor we gered geworden zijn, zich ook in ons vermenigvuldigt en meer wordt. Genade en vrede zijn vermenigvuldigd, zegt Petrus, door de kennis van God en van de Heer Jezus Christus. De genade vasthouden. En ik moet u zeggen, wordt daar gerukt. Het is zelfs zo, als je de genade vasthoudt, dat je door vele vrome, ook wel echte ware gelovigen, eigenlijk verweten wordt, alsof je iemand zou zijn die zegt van, de levenswandel komt er niet op aan. Het komt er juist wel op aan. Maar dan komt er een vraag, waar is die levenswandel het resultaat van? Een werken van mij voor God, iets wat ik doe voor hem, en waar de Heer dankbaar voor mag zijn? Of is het zo dat hij het in mij doet, waar ik dankbaar voor mag zijn? Nou, dat laatste is het, dat is genade. Alle eer komt aan hem toe. Ja, en dan staat erachter, want God is het beterend vuur. Dat kun je ook verschillende manieren opvatten. Dat kun je zeggen, dat heeft te maken met de ongelovige. Die zal ervaren dat God inderdaad het verterend vuur is. En dat is gebleken bij Sinaï. En het is vreselijk te vallen, lazen we in Hebreeën 10, in de handen van de levende God. Je kunt ook zeggen dat ook onze werken, als je over gelovigen gaat, door het vuur beproefd zullen worden. Of het hout, hooi of stoppelen zijn, waarmee we gebouwd hebben, en die de vuurproef niet kunnen doorstaan, dat dus geen waarde heeft, en verteerd wordt. Het kan ook zijn dat we gebouwd hebben met goud, zilver, kostelijke stenen, dat de vuurproef wel kan doorstaan. Dat blijft ook in het vuur, en dat eeuwigheidswaarde heeft. Beide is natuurlijk waar. En dan staat er, ineens zing door, staat er bij mij boven verschillende vermaningen. Moet ik weer wat zeggen. Als je nou al die vermaningen leest, en dat heb je in andere brief van Paulus ook, ik denk aan de Romeinenbrief vanaf hoofdstuk 12, dan krijg je een hele reeks vermaningen, 12, 13, 14, 15, 16. En dan denk je, Paulus, nou spreek je tot jezelf tegen. Want je hebt 8 of 11 hoofdstukken behandeld om ons te onderwijzen dat we niet onder de wet, maar onder de genade leven. En nou zijn we onder genade, en dan kom je met wetten die veel meer zijn, en veel talrijker zijn, dan de 10 geboden van Mozes. Spreekt het elkaar niet tegen. Want dan wordt ineens weer in het werk gezegd, dat de broederlijke liefde blijven, uw wandel zij zonder geldgierigheid, wees genoeg met de tegenwoordige, en gaan we door, broeders en zusters. Wel, dat zijn vermaningen die je niet moet beschouwen als een soort wet die ons opgelegd is. Maar laat ik het zo mogen zeggen vanavond, dat die vermaningen eigenlijk laten zien wat de kenmerken zijn van het nieuwe leven wat we in Christus bezitten. Wat de genade in ons vermag, broeders en zusters. En als ik dit lees, is het niet zo dat ik tegen mezelf moet zeggen, als ik opmerk dat de broederlijke liefde in mij niet gebleven is, ik zal mijn best doen om mijn broeder meer lief te hebben, want er komt nooit een spaan van terecht. Als je daarvoor je best moet doen, dan heb je hem niet lief. Niemand kan door zijn best te doen liefde aan iemand te betonen. Broeders en zusters. Ze kunnen ook commando lief hebben. Maar het laat ons zien in hoeverre wij inderdaad in Christus zijn. En als we zien dat we daarin tekort komen. Als we deze woorden ons eigenlijk veroordelen wat onze praktische wandel betreft. Dan is er maar één mogelijkheid open dat we het beleiden en ons meer bewuster in Christus stellen. Dat is het geheim. Meer bewuster, laat ik willen zeggen, aan hem overgeven. Omdat hij het in en door ons kan doen. Want dit zijn de kenmerken van een christelijk leven. Van het leven van Christus in ons. Van Christus zelf. En er staat dan dat dan de broederlijke liefde blijven. Ja. Ik lees in 1 Johannes 3. Misschien goed om toch weer even te lezen. Als niet alle te hoop te citeren. 1 Johannes 3. Daar staat een heel belangrijk woord in dit verband. In vers 14. Dan lezen we. Wij weten. 1 Johannes 3 vers 14. Wij weten. Dat weet u dus. Dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Zelfs prijs de Heer. Maar staat erachter. Terwijl wij de broeders lief hebben. Was het bewijs dat we overgegaan zijn in de dood en het leven? De liefde die we hebben toonden tot de broeders. En dan zeggen we weer. Niet alleen tot die broeders die ons zo sympathiek zijn. Maar broeders zijn broeders. Dat zijn allen die de Heer toebehoren. En als de Paulus zegt in Hebreeën 13 vers 1. Dat dan de broederlijke liefde blijven. Dan is het duidelijk. Mijn broeder en zuster, dat het onmogelijk is. Dat wij God lief hebben zonder de broeders lief te hebben. Want we lezen even later in hoofdstuk 5 vers 1. En iedereen die gelooft dat Jezus is de Christus, die is op God geboren. En die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Ja, en als iemand tegen mij zegt, broeder Kahanevold, ik heb je hartelijk lief met een jongste zoon, dat is een Mongooltje, daar heb ik een hekel aan. Dan denk ik, man, hoepel alsjeblieft op, want heb jij mij niet lief. Maar als je mij lief hebt, dan heb je ook lief degene die op mij geboren is. En dan mag dat een mismaakt wezen. En gehandicapt zijn, geestelijk. Ik voel me op mijn tenen getrapt. Ik voel me diep geraakt. Als iemand zegt, u mag wel komen, maar uw zoontje moet u maar thuis laten. Dat is nog nooit gebeurd hoor, laat ik dat erbij zeggen. Maar onderstel dat. Zou u dat nemen? Nee. En hoe kun je nou zeggen, ik heb God lief. Omdat de broeder zegt, ja, dat kan hekel aan. Nee, hij is God geworden. Het is een kind van God. Misschien niet zo precies als u denkt dat hij had moeten zijn. En misschien ook wel terecht dat u dat denkt. Maar dat houdt niet op. Dat geeft geen aanleiding. Dus ik kan hem niet lief hebben. Want staat er, dat is een automatische zaak. Dat is vanzelfsprekend. Als je God lief hebt, heb je ook lief die uit God geboren zijn. En je kunt nooit meer liefde tot God hebben dan dat je liefde hebt tot je broeders. De ene is evenredig aan de andere. Die zegt dat die God lief zegt Paulus en zijn broeder haat die is hem. Ja. Maar wij nemen het niet zo serieus hoor. Wij houden hem een rustige stand. We haten onze broeder. Of haten ze nou? Nee, ik haat hem niet hoor, maar ondertussen. Ondertussen, nee. Maar we hebben hem niet echt lief. En mijn broeder en zuster kunnen zeggen, ik heb de Heere lief en ik maak de Heere groot. Dat kan helemaal niet. Dat dan de broeder liefde blijven. Ja, dan moet je jezelf wel eens een keertje onderzoeken of dat wel gebleven is. En als je dan ontdekt dat er niet gebleven is, dan zit er wat fout. Niet bij die broeder wat fout, zit er bij mij wat fout. En dat kan makkelijk genoeg hersteld worden, maar moet dan ook wel gebeuren. Maar mij blijkt dat helaas kwesties tussen een broeder levenslang kunnen duren. En dan vind ik het nog ontzettend als men erbij zegt dan, dat zal later voor de rechterstoel van Christus wel uitgemaakt worden. Ik denk als we het daarop laten aankomen, en ik denk zeker dat het uitgemaakt wordt, als het hier niet uitgemaakt is, dat we ons diep zullen schamen. Beschaamd zullen staan. Dat wij als zonen en dochteren van God, als kinderen van God, niet in staat waren om onze onderlinge probleempjes op te lossen. Waar het ook aan ligt. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Dat zal wel een zinspeling zijn op Abraham. Die mensen ontving en er bleken bovenaardse wezens te zijn. Misschien moet je het symbolisch opvatten, maar de betekenis is hetzelfde. herbergzaamheid. En vergeet niet dat deze Hebreeën vaak verstrooide gelovigen waren, die vaak onderdak moesten zoeken om de nacht door te brengen, maar tegelijkertijd ook vaak onder moesten duiken. Weet je heel wat onderduiken is in de positie waarin zij zich bevonden. Een kenmerk van de gelovigen is herbergzaamheid. En soms denk ik ook, ja, wie ben ik? We hebben tegenwoordig allemaal zulke mooie, prachtige huizen met prachtige vloerbedekking, dat we zo aan onze huizen gebonden zijn, dat we bang zijn dat de boel verslijt omdat er zoveel bezoek komt. Ja, nou, misschien niet u niet hoor, maar zo is dat vaak wel, hè. Moet zo mooi blijven, we kunnen zo graag pronken met onze spullen. Maar hebben onze huizen in dienst van de Heer gesteld? Als ons hart er veropen is, ons huis er ook veropen. Broeders en zusters. En dan betekent het niet altijd weer dat je sympathieke mensen ontvangt. Dat is ook geen kunst. Maar u weet het zelf wel. En dan staat er, en als er degene die kwalijk behandeld worden, als gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld wordt, gedenkt degene die kwalijk behandeld worden. Ja, er zijn hopen geloven vandaag die kwalijk behandeld worden. Die in het lichaam kwalijk behandeld, gefolterd worden. En dan kun je natuurlijk naar dit net doen dat er een ver van je bedshow is. Je kunt ook in het algemeen zeggen van, heren, wilt u hem alsjeblieft zegenen? Dat is natuurlijk goed ook. Maar mijn broeder en zuster, er staat toch iets meer. Alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld. Betekent toch wel dat je je even moet verplaatsen in de positie van die gelovigen die kwalijk behandeld worden. Van die Joden die kwalijk behandeld worden. Gedenk ze. Draag ze in je hart. Wees ermee bezig. Schud het niet van je af. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Neem er zo mogelijk kennis van. Dat staat er. Niet meelijden hebben, daar heeft niemand wat aan. Maar echt dat meelijden. Door onze verbondenheid in Christus. Alsof je zelf kwalijk behandeld werd. Dat deed de Heer. Met innerlijke ontferming bewogen. Daarvan staat in Jesaja 53. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Dat wil zeggen, hij is zo verenigd met onze krankheden, onze problemen, onze noden, onze menselijke noden. Alsof hij ze zelf doormaakte. Hij heeft ze tot de zijne gemaakt. En daardoor werd hij in dat opzicht een man van smarten, verzocht in krankheden. Dat gaat ook met het huwelijk zo. In vers 4 is eerlijk onder allen, het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Waar dan maar even gezegd wordt dat hoereerders en overspelers kandidaten voor de hel zijn. We hoeven niet lang over te praten. Ze worden ook genoemd in Openbaring 20. De poel des vuurs worden overspelers, hoereerders, ook anderen genoemd. En bedenken ook dat Gods normen niet veranderd zijn. En dat God er vandaag anders over denkt als toen hij door Paulus schreef deze woorden in Hebreeën 13. En dat het huwelijk niet meer zo belangrijk zou wezen. Dat er ook andere vormen van samenleving mogelijk zouden zijn. En gaan we door. Zo wordt er vandaag geredeneerd. Allemaal met de bedoeling om het woord van God krachteloos te maken. En af te zwakken op zijn minst. En dat is de trend van de kaart. En het ergste is nog, als men dat ook nog eens keer als uitermate christelijk gaat verklaren. Dat je zo ruim van gedachten bent. Dat je de zondig goed gaat praten. Ik zal naar niemand met stenen sturen, gooien, omdat ik mezelf wel al te goed ken. Maar ik kan geen zwart-wit praten. En Gods normen zijn niet veranderd. En de apostel Paulus zegt, als over ongelovigen straks het oordeel komt, namelijk over reders en overspelers, dan is dat voor ons een reden om het huwelijk hoog te houden. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, vers 5. Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Het is allemaal egoïsme natuurlijk. Een gelovig moet bedenken dat ook zijn bezit, daar gaat het hier over, zijn vermogen, zijn aardse bezit, dat hij dat naar een bruikleen heeft. Moet er wel boekhouden. We hebben straks wel voor de Heer rekenschap af te geven hoe wij zijn bezit beheerd hebben. We zijn maar rentmeesters. We zijn niet van onszelf. We zijn zijn eigendom en automatisch is ons bezit dan ook zijn eigendom. En de Heer heeft het zo gelaten dat hij ons als zonen en dochteren beschouwt die met geestelijk verstand kunnen handelen en in staat zijn het aardse bezit te beheren zodat het verantwoord is tegenover de Heer zelf. dat wordt hier bedoeld. Het hoort erbij, broeders en zusters. Ik kom er straks nog even op terug. Want er staat... uw wandel zij zonder geldgierigheid. Zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Dat is ook precies een strijd met de trend van de tijd. Niemand is tevreden. Maar een gelover is tevreden. Met wat hij heeft. Ook al is dat nog zo weinig. Want al is dat dan zo dat het weinig is. Wees dan niet bevreesd, want staat er. Hij heeft gezegd. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En als u bij al wat u ondervindt. Ook naar... wat veronderstelde gebreken en tekorten betreft, misschien ook in de stoffelijke dingen, bedenk dan dat u één ding mee hebt, dat de Heer u beloofd heeft, dat hij u niet zal begeven en niet zal verlaten. En deze mensen waren, we hebben het gelezen, enkele hoofdstukken, eerder hoofdstuk 10, van hun aardse goederen beroofd. Vanwege de naam van Christus. En ze hebben de beroving hun goederen met blijdschap aanvaard. Ze waren vergenoegd met de tegenwoordige. Mensen zeggen, we willen altijd meer hebben. Wij eisen. Gelovigen zijn anders gezind. Want staat er, zodat wij vrijmoedig durven zeggen, vers 6, wat een geweldige boodschap. De Heere is mij een helper. Ja? En ik zal niet vrezen wat de mens mij zal aandoen. En ik betalen dan met de woorden van Paulus in Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wij hebben ons alle overgegeven. Hoe zal u ons met hem ook niet alle dingen schenken? Zo is het toch. Wij durven vrijmoedig te zeggen. De Heer is mij een helper. En ik zal niet vrezen. Het is een aanhaling uit de psalmen. Wat de mensen ze aandoen. Gedenkt uw voorgangeren. Die het woord Gods gesproken hebben. Sommigen willen dat laten terugslaan op die voorgangers in hoofdstuk 11, die geloofshelden die ons ook voorgegaan zijn, en die hun loopbaan in hun tijd gelopen hebben, en die behorend op die wolk der getuigen. Die ons ook voorgegaan zijn en die hun loopbaan in hun tijd gelopen hebben en die behoren tot die wolk der getuigen die ons aanmoedigen om met leidzaamheid onze loopbaan te lopen. En natuurlijk is dat ook waar, maar voorgangers, dat zijn mensen, zoals het woord zegt, die voorgaan. Voorgaan betekent zoals een herder in het oosten voor zijn schapen uitgaat. Een oosterse herder drijft zijn schapen niet op. Maar hij gaat ze voor en mijn schapen volgen mij. Sommige dieren moeten gedreven worden. En zijn voorgangers die hun schapen, als ze het noemen, moeten drijven. Die over de kudde willen heersen. Dwang leggen. Mijn broeder en zuster. Maar voorgangers zijn mensen die de moed hebben door het geloof voor te gaan. En daarbij een voorbeeld te zijn voor hen die volgen. En iemand die het woord predikt. Zal een voorganger zijn. Niet zoiets van, niet naar mijn woorden, maar wel, doe naar mijn woorden, niet naar mijn daden. Nee, hij gaat voor van zetten, let aanschouw de uitkomst van de wandeling. En als je nou constateert, mijn broeder en zuster, de uitkomst van de wandel van sommige voorgangers, die volkomen in strijd is met de geest van de schrift, dan kunnen ze preken wat ze willen. Maar het is beter om maar niet meer achter hen aan te lopen. Maar zo is dat. Er staat, gedenkt uw voorgangen die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, maar dan moet je ook iets van het geloof in hun leven zien. En broeders en zusters, dat geloof openbaart zich, dat zij, zoals hier staat, wij dat aanschouwen kunnen in hun wandeling, in de praktijk van hun leven. En als je zulke voorgangers hebt, Paulus zegt, hou die in hoge ere. Gedenk ze. Niet alleen dat je aan ze moet denken hen tot voorbeeld te nemen, maar ook dat ze ondersteund moeten worden. En dat ze steunwaardig zijn. In gebed, in voorbeden, misschien ook wel in mededeelzaamheid of wat dan ook. En dan komt de tekst in vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. En ik zou nauwelijks een tekst weten die zozeer en zo vaak uit zijn verband gerukt wordt als deze tekst. Jezus Christus gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Ik heb het vaak met grote spandoeken aan muren zien hangen, of in gebouwen enzovoort, waar dan mee bedoeld wordt, dan komt het wel neer, dat ze zeggen, Jezus Christus is gisteren heden dezelfde in de eeuwigheid, en omdat hij dezelfde is, zal hij ook vandaag dezelfde dingen doen die hij deed toen hij op aarde wandelde. Zieken genezen, kreupelen doen wandelen, blinden de ogen open, doden opwekkend. En als dat vandaag niet gebeurt, dan betekent dat jouw geloof in Jezus te klein is. Dan ligt het aan jouw ongeloof. Maar hij is dezelfde. En als je de resultaten ervan in je eigen leven merkt, dan word je afgestoten en zegt, je hebt geen geloof genoeg. Ja, en dat is een tekst in verband gescheurd, dat slaat nergens op. Er staat dat zijn persoon dezelfde is. Hij is dezelfde. Onder alle omstandigheden. Maar zijn werk, en dat is nou het hele achtergrond van de Hebreeënbrief, dat hebben we behandeld met elkaar, wijzigt zich in de verschillende perioden. Hij kwam 2000 jaar geleden op aarde. En hij deed een werk hier op aarde. Dat eindigde bij het kruis, om het zo maar te zeggen. En broeders en zusters, toen heeft hij het werk volbracht. Hij kwam als de apostel onze belijdenis. Als de gehoorzame knecht des Heren, om te volbrengen het werk wat de Vader hem te doen gegeven had. En daar hoorde bij dat zieken genezen, handen opleggen, doden opwekken. Het waren even zoveel bewijzen dat hij degene was, degene was die de Vader gezonden had. Nu leven we in een totaal andere bedeling. De Heer Jezus is niet meer op deze aarde. Hij heeft nadat hij het werk volbracht heeft en gestorven is, hij is de doden opgewekt en de Hebreeën laten zien dat hij thans zit aan de rechterhand van de Vader, de rechterhand Gods in de hemel, broeders en zusters, om daar onze hoge priester te zijn, die de dienst der voorbidding verricht en alles doet wat nodig is ten behoeve van ons. Die niet ophoudt om voor ons te bidden. Een totaal ander werk. Het apostolisch werk heeft hij aan de zijn overgelaten. Maar zijn hoge priesterlijk werk verricht hij nu achter de voorgang. In het binnenste heiligdom. Het is dezelfde persoon. Hij die eens de apostel was, hij die eens aan het kruis leed en stierf, is dezelfde die nu zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Maar broeders en zusters, en hij is ook dezelfde die straks weer neerkomt als koning der koningen en heren de heren, om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. Profeet, priester, koning. Drievoudige functie van één en dezelfde persoon. En vind ik het geweldig dat wanneer ik eens boog in de geest voor het kruis om hem te aanvaarden als mijn persoonlijke verlosser en zaligmaker, dat ik diezelfde die voor mij leed en stierf straks mag aanschouwen, nu mag aanschouwen door het geloof, voor mij bezig in het heiligdom, als mijn overste leidsman, als de volleinder van mijn geloof, die mij niet begeeft, die mij niet verlaat, die voor mij bidt, die voortdurend voor mij bezig is, dezelfde, die zoveel van mij deed, te veel van mij, om mij ooit weer prijs te geven. En dan te bedenken, als hij straks komt in heerlijkheid, dat hij dezelfde is, en zelfs herkenbaar is aan de tekenen en nagelen, in zijn verheerlijk lichaam, als een herinnering aan zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha. Ik zal hem kennen, ik zal hem kennen. Aan zijn handen de woord, ook voor mij dezelfde. Gisteren als profeet, heden als onze hoge priester. En tot in alle eeuwigheid als de koning priester naar de ordening van Melchizedek. En als ons verheerlijkt hoofd. Mijn broeder en zuster, wij willen even verbonden zijn. Dezelfde. Het lam geslacht van voor de grondleggende wereld. Het lam dat straks en nu reeds op de troon is. En straks ook op de troon zal verschijnen. Ter aanschouwen van de hele schepping. Dezelfde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is het. Maar die tekst staat er niet om te zeggen van, mensen, hij is dezelfde, denk erom. Als die dingen vandaag niet openbaar worden die in de evangelie verteld worden, dan ontbreekt er iets bij jullie. Dat is uw geloof te klein. Want de Heer is dezelfde. In de schepping al, in de zogenaamde scheppingsdagen, van de zes dagen. En broeder, dan ziet u dat de Heer zijn plan, zijn scheppingswerk, zijn op aarde, volvoert in fasen. Heel duidelijk van elkaar onderscheiden. Dat hij elke dag van de avond tot de morgen iets anders doet. dezelfde schepper. Maar het werk wijzigt zich. Ja. Die schepper is ook de verlosser. Onze Goël. Hij is dezelfde. Hij deed een werk. Hij doet een werk. En hij zal een werk doen. Maar het is dezelfde persoon. Niemand minder dan onze Heer en Heiland. Dat is het. Maar het is misdadig om tegen mensen te zeggen, jij hoeft niet ziek te zijn hoor. Helemaal niet. Als jij maar voldoende geloof hebt in de Heer Jezus, dan kun je beter worden. Je hoeft geen kreupel te lopen, je hoeft niet met een stok te lopen, je hoeft niet dit, je hoeft niet dat. En als je dan ziet, zoals ik zo vaak gemerkt heb, dat die zieke daar niet mee geholpen is, dan hem terugduwt met de verwijt. Het ligt aan jezelf, want je hebt geen geloof genoeg. Dan blijven we weer bij die kleine, ja, Jacob is nou 30 jaar, maar toen was die jochie, was pas geboren. En dan kwamen mensen bij mij aan de deur, collega's, in de Heer. Evangeliepredikers die hem opzochten en die zeiden, Jacob, is jij een schuld? Als jij meer geloof had in gebedsgenezing, geloofsgenezing, dan zou dat kind niet ziek geworden zijn. Maar als je nu gelooft, dan zal het beter worden. En wij gaan ervoor vasten. Nou, dat hebben ze ook een paar dagen gedaan, maar het heeft niet geholpen. Jacob is toch een mogul. En ik ben er erg gelukkig met hem. Ik kan het wel zeggen, we zijn er blijer mee dan met een van onze andere kinderen. We moeten natuurlijk niet misverstaan, maar onze andere kinderen hebben ons niet meer zo nodig. Die gaan hun eigen weg. Zo hoort het ook. Maar Jacob heeft zijn leven lang en ons leven lang ons kind. Die zijn vader en moeder niet kan missen. En die straalt van genoegen als ze hem mogen halen. Ik geloof niet dat de Heer hem tot een mogultje gemaakt heeft. Wel nee. Maar ik heb het wel uit de hand van de Heer aanvaard. En hij heeft veel betekend in ons gezin. Want hij is toch een beetje het middenpunt van alle kinderen, hoe verschillend ook zijn. Iedereen heeft een klein hart voor Jacob. Begrijpt u? En dan kan ze bij straf van u, voor u, op uw ongeloof. Wij gaan vasten. Ze hebben het niet volgehouden, maar het is wel een mooie troost als ze zo bij je komen, als je toch wel in de eerste tijd, dat zeg ik heel eerlijk, het moet verwerken. Maar er kwamen ook mensen bij me, dus met de andere kant. En dat is een van de redenen waar ik nooit van mijn leven meer voor de EO-televisie mag komen. Omdat men ze één keer een interview heeft afgenomen. Om mij te vragen hoe ik het vond. Dat mijn jongste zoontje, toen ik ontdekte dat het een Mogol was. En ze zegt, nou, ik vond het vreselijk. Dat had ik niet mogen zeggen. Ik had prijs de Heer moeten zeggen. Maar dat was het. Ik vond het verschrikkelijk. Toen mijn vrouw me vertelde, die had het eerder door als ik. God, er was zij verloskundige, die zei, Jacob, hij is niet goed, ik wou niet geloven. Maar ik moest het wel accepteren. En nou, het kwam als een lawine op me af. Ik had vroeger als kind geleefd naast de buren, die ook een jochie hadden, die een Mogol was, wist ik veel, maar hij was niet als andere kinderen. En ik wist hoe hij bespot en uitgelachen werd. En een beetje wat er gek gehouden werd. Enzovoort heb ik zelf ook ermee gedaan. Kinderen kunnen zo breed zijn. Hè? En toen dacht ik, nou, is mijn jongste kind, die is ook zo. En mijn broeder en zuster, als je een kind kwijtraakt, dat is ontzettend verdrietig. En dan ga je diep door lijden heen, de beproeving. Maar dat gaat een keer over. Dat gaat voorbij. Dat kun je verwerken. Maar dit blijft elke dag bestaan. En laat ik je zeggen, hoe ouder je wordt, hoe zwaarder dat juk wordt, want dan vraag je af, wat gebeurt er als wij er niet meer zijn? En Jacob zit in een inrichting. En toen nog een klein jochie was, toen keek ze weer, oh, wat lief, wat aardig, hè? Nou is het wel een beetje anders. Een vreemde jongen is dat, en de kinderen die hem zien, die kijken ook als zijn eigen neefjes en nichtjes, die oom tegen hem moeten zeggen. Kijk even, Jacob vreemd, hè? Ja. En nou kunnen we allemaal goed praten. Maar dat blijft bij je. En u kunt toch wel begrijpen dat ik niet heb kunnen zeggen toen ze mij vroegen, mijn eigen dochter vroeg me dat, want die was toen destijds interviewster en haar oudste kind zo geestelijk gehandicapt. En mij vroeg, vader, maar dat zei ze niet, meneer Kerhaneveld, hoe vindt u dat, dat die oudste, dat die jongste zoon een Mongool is? Is ik vond het vreselijk. Nou, mocht ik hem zeggen, dat is een geschenk van die Heer. Ik zeg, nou, dat geloof ik niks van. Ik wil je wel zeggen dat ik ontzettend veel van hem hou. Dat ik het nooit meer zou willen missen. Precies zoals die is. Ik heb ook echt in de hand van die ervaring. Daar heb ik echt wel een positie tijd overheen moeten gaan. Ik heb het echt moeten wennen. niet dat ik moeilijk met het jochie had, maar de gedachte te verwezenlijken. En ik zag van verre die dag komen dat we hem niet meer thuis zouden kunnen houden, maar een inrichting moesten brengen. En die dag is gekomen. Op een zeker moment dat we hem niet konden houden. Nou, en dan kwam wat ik toen al zag, daar ging je, naar die inrichting. Daar Jacob, thuis uit. Om te vreemde mensen. Moest hem loslaten. Zijn broertje en zus waren allemaal getrouwd, thuis uit. Hij kon ze niet meer bezighouden, enzovoort. En daardoor komt de dokter beter dat u... Nou ja, ga. Het is gelukkig allemaal erg goed gekomen. Het is een schat van een jongen. Maar ik kan niet zeggen dat makkelijk is. Maar je kunt er wel ervaren, het heeft ook veel vreugde. Maar ik geloof niet dat de Heer dat kind mijn kind gegeven heeft, expres zijn leven lang gehandicapt om mij een beetje te plagen, omdat ik zo in ongeloof was. En ik moet ook eerlijk, ik kan toch er niet om liegen dat ik zei, oh, geef het kind mij, prijs de Heer, prijs de Heer. Ik kan nou wel voor Jacobje danken, maar ik had er toen krap moeilijk mee. Maar dat mag je niet zeggen, ja. Zeker niet een man als je evangelist bent, dat is een reden. Mensen vragen me wel eens, waarom komt hij nooit voor de EO? Dat ligt daaraan. Want toen dat uitgezonden werd, werd toch tenslotte uitgezonden, toen werd alle nazorgers verboden om daarop te reageren. Geen telefoontje doorgegeven, maar ik heb tientallen en tientallen brieven gehad. En de mooiste brief die ik ooit gehad heb, was van mijn pas overleden vriend Jan Bruin, die ook een ongelukkig kind had. En zei, Jacob, je hebt het precies hoe verteld. Zoals ik het ook ervaren heb. En anderen waren er ook zo gelukkig mee. Ja, dus dat heb je nou. Ja, waar ik dat nog vertel, weet ik niet, maar het komt zomaar op. Maar ik kom een beetje in opstand. Ik heb er zo mee te maken gehad. Ik heb er zo nog mee te maken. Mensen zeggen, Jezus Christus, gisteren, heden, dezelfde en de eeuwigheid. He? Loop maar, spring maar. Doe je ogen maar open. Je hoeft niet zo te blijven. Kom toch je bed uit. Laat je geneesmiddelen staan. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En allemaal gegrond op die tekst. En nog een paar. Uit de verband gerukt. Precies hetzelfde als toen, ik zeg maar weer, in 1000 jaar geleden mensen zeiden over de kruistochten, God wil het, God wil het. En de mensen werden met de boodschap dat God het wou door verkeerde voorlichters naar het heilige land gevoerd om daar in vreselijke omstandigheden om te komen. Alleen door misbruik van teksten uit de verband gescheurd, broeders en zusters. En dan staat er, wij hebben een altaar van het welk geen macht te hebben om te eten. Ik vergeet een tekst, sorry. Vers 9, wordt niet omgevoed met verscheidene vreemde leringen. Ik ben blij dat dat direct volgt op die tekst. Jezus Christus gisteren en heden dezelfde de eeuwigheid. En erachteraan, wordt niet omgevoed met verscheidene vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Heel de leer van het jodendom bestond uit spijzen of niet spijzen. En allerlei andere wetten, mijn broeder en zuster. En zij die in die sfeer geleefd en gewandeld hebben. Het heeft er geen enkel nut gedaan. Integendeel, ze zijn door die wet veroordeeld geworden. Wij worden gesterkt niet door uiterlijke dingen, maar door genade. Geopenbaard in onze Heer Jezus Christus. Die gisteren en heden dezelfde is. En in de eeuwigheid. En dan staat erbij, en wij hebben een altaar. Oh ja? Waar staat het altaar op? Wij hebben een altaar. Ja, staat, wij hebben een altaar. Van wel geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Die de tabernakel dienen onder de wet, die hadden wel een altaar. Zelfs twee. Het brandofferaltaar, het gouden reukofferaltaar en het heiligdom. En heel een dienst was gericht op dat altaar. Al die offeranden met een altaar te maken. Heel de priesterdienst had met een altaar te maken. Al die de tabernakel dienden en met de tabernakel te maken hadden te maken met een altaar. En die aan dat altaar gebonden waren, hebben geen recht om te eten van het altaar wat wij hebben. Zo staat het er. Het is niet en. En waar is ons altaar? Merkwaardig dat de Romeinse kerk nog altijd het altaar heeft in het liturgisch centrum, noemen ze dat geloof ik, hè? Om netjes te zeggen. Het altaar staat voor in de kerk. Lutherse kerk heb je er ook. Een altaar. In de reformatie is het altaar vervangen door de preekstoel. Nu is het de preekstoel en de dominee staat centraal. De woordverkondiging, om het netjes te zeggen, mijn broeders en zusters. En ik kan het heel best begrijpen dat het pure reactie uit de afgoderij die bij het Romeinse altaar gepleegd werd en nog wordt, mijn broeder en zuster, dat in de tijd van Luther en Calvijn men al dat gedoe aan de kant heeft gezet. En dat we daarvoor de leer, de preekstoel, de woordverkondiging, de prediking centraal gesteld heeft. En als je nou naar het liturgisch gedeelte van de kerk kijkt, dan zie je dat de preekstoel met hoogst nog de tafel van het avondmaal en een doopvond enzovoort. Maar het gaat door de preekstoel. En ik wil niet zeggen dat dat fout is, want we hebben helemaal geen heilige dingen. Niet een heilige preekstoel, geen heilige kansel, en ook geen heilige gebouwen, en ook geen andere heilige dingen, broeders en zusters. Nee, we hebben een altaar, en dit altaar is de plaats waar God en mens elkaar ontmoeten, onder het oude verbond, onder de wet. Daar was de bemiddeling, daar was het offer, daar sprak God met de mens. Daar naderde de mens tot God, bij het altaar. Ons altaar is niet een ding, maar is een persoon. En dat is Christus. Dat is ons altaar. En wij komen niet samen om een heilig ding. Wij komen niet samen op een heilige plaats. We komen samen rondom een heilig persoon. En dat is Christus, onze Heer Jezus Christus. En dat is niet een plaats gebonden. Dan wordt een wezen waar, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Daar is hij in het midden van hen. Dat is onze eredienst. Maar waar ik een beetje moeite mee heb, dat is dat in zowel de kerken de karakter van eredienst verloren is gegaan, waar de priesterlijke dienst openbaar is geworden, en waar het meer een verkondiging en prediking van het woord is. Dat laatste is natuurlijk ook uitermate belangrijk, vooral als het woord gepredikt wordt. Dat is nodig. Maar, mijn broeder en zuster, de gemeente, u kunt het in het boek Openbaring zien, wanneer zij, die algemene vergadering gemeente, de eerstgeborene, samenkomt, en zullen staan rondom de troon van God en het Lam, dan is de aanbidding, dat is de lofprijzing. Dan wordt de Heer gediend. Dan wordt hem iets gebracht. Wanneer gij zit waardig te ontvangen, en de Heer ontvangt niet wij. En mijn broeder en zuster, als gelovigen samenkomen, is niet alleen een kwestie van dat we ontvangen, maar dat we hem wat mogen brengen, datgene wat hij eerst in ons hart, in ons leven gewerkt heeft. Een priester mocht immers nooit met lege handen gaan, hij moest altijd zijn handen gevuld hebben. Het is onbestaanbaar dat iemand het altaar naderde zonder iets bij zich te hebben. Die kan er ook zinloos en doelloos. Maar de Heer had gezorgd voor materiaal dat hij kon brengen. Reukoffers, dankoffers, spijsoffers, gaat even door. Hele beschrijving daarvan. Dat alles wijst op Christus en datgene wat Christus werkt in en door ons. En broeders en zusters, we hebben een altaar waarvan we ook mogen eten. Zoals de Joden van het spijsoffer aten onder het altaar van het Oude Testament. En staat er, en dat altaar, zegt hij, dat staat niet in het centrum van de legerplaats, maar dat altaar staat buiten de legerplaats. Want de legerplaats moet je denken, het kamp van Israël. Dat centraal. Daar stond het altaar centraal. En de tenten van de kinderen Israëls waren daar keurig in groepen van drie stammen omheen geschaard. In een ruime orde. En wil je naar het altaar gaan, dan moest je naar het midden van de legerplaats gaan. Maar nu zegt de apostel Paulus deze verkeerde Joden, dat altaar waarvan wij mogen eten, waar wij de Heer mogen dienen, waar wij de Heer moeten, staat niet in de legerplaats, maar staat buiten de legerplaats. En dat betekent dat je moet breken met het oude. Zo straks hadden de twee bergen, Sinaï en Sion, en hier hebben we twee altaren. Het altaar van hen die de tabernakel bedienen, en het altaar wat de Heer ons gegeven heeft. En zegt, als wij willen dienen bij het altaar, ons altaar, dat is Christus, daar moet je naartoe. Niet naar de lege plaats in deze wereld, ook in de godsdienstige lege plaats, maar je moet buiten de lege plaats gaan. Daarom, zegt hij, want zegt hij vanzelf, want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heidendom, door de hoge priester, hun lichamen werden verbrand buiten de lege plaats. Er wordt een schaduw achteraan gegeven, dat de lichamen van de offers verbrand werden buiten de legerplaats. En wat met onze heiland gebeurt, daarom heeft ook Jezus opdat hij door zijn bloed het volk zal heiligen, afzonderen, dat betekent heiligen, buiten de poort geleden, letterlijk. Als je in Jeruzalem komt, dan wijzen traditioneel de plaats aan waar de Golgotha geweest moet zijn. Ik weet niet of dat waar is, maar één ding weet ik wel, dat hij buiten de muur van de stad geleden heeft. Dat men hem gebracht heeft op hoofdschedenplaats, de vuilnisplaats van deze Oosterse stad. Daar waar de misdadigers gedood werden, geëxecuteerd werden. En nauwelijks begraven werden. Op die meest verachte plaats die iedereen schuwde. Op die vuilnisbelt. Dat was de enige plaats die de mensheid Jezus gunde. En ook de godsdienstige leider van Israël. Buiten de poort. Hij werd het centrum verdreven. De steen die door de bouwlieden verworpen werd. Dat was hij. En staat er. Zo laat ons dan, wil je hem dus dienen? Wil je bij het altaar komen? Wil je hem loven en prijzen? Gemeenschap met hem oefenen? Dat betekent dat. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats. Zijn smaadheid dragende. Als je met de massa meeloopt, is er geen smaadheid te lijden. Maar als je bewust kiest voor wat de Bijbel ons leert, en gaat naar het altaar waar je echt kunt functioneren als een priester naar het Nieuwe Testament, als een verloste zondaar, mijn broeder en zuster, die de handen gevuld is, die vervuld is met dank, lofprijzing en aanbidding, dat betekent dat vader dat je buiten de lege plaats moet gaan. En dat is ook niet zo erg, want wat in de lege plaats is, dat gaat voorbij. Want we hebben hier, staat er, geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende. En als we buiten de lege plaats gaan, als we nee zeggen tegen de wereld, soms ook tegen de moderne religieuze wereld, met al zijn moderne opvattingen, en heel bewust en consequent nee zeggen, mijn broeder en zuster, en buiten de lege plaats gestaan, wat de mensen er ook van zeggen, wat zal een mens u aandoen als u de Heer met u hebt? Wel, dan betekent dat dat we afgezonderd zijn. Dat we gekozen hebben voor Christus. Buiten de lege plaats. Niet meer in tel. Maar wel in tel bij de Heer. En broeders en zusters, is dat niet waar? Neem de wereld. Geef mij Jezus. Wereldvreugd gaat er als voorbij. Bij het altaar is niet in de wereld te vinden. Uiterlijke godsdienst kan de mens niet bevredigen. Buiten de lege plaats. Rondom hem. Het aanschouwen van hem. Daar is het waar een gelovige functioneren kan. En waarin de Heer verheerlijkt wordt. Ik denk dat het tijd wordt om... het wordt zeker tijd bij mijn leven. Maar om nog geen vraag op leveren. En zie daar meer dan ooit.
Zou er nog een beurt bij jou moeten knopen?
Ja, eigenlijk wel. Hè. Dat zit erin, ja. Dat zou eigenlijk moeten, maar dat kan niet. Soms zou je je lichaam in tweeën willen splitsen. Dat zou bij mij makkelijk kunnen, hoor. Want ik heb volume genoeg. Maar daar zullen we toch maar niet aan beginnen. Ik neem even willekeurig. Er staat in de eerste plaats, wilt u Hebreeën 13 vers 3 uitleggen over de gevangenen? Ik zal het nog een keer proberen te doen. Dat is dus het begin van het hoofdstuk over die verschillende vermaningen. Ik heb gezegd waaruit die voortvloeien. Die vermaning moet u niet zien als een wet van gij zult, gij zult, gij zult. Maar die vermaningen helpen ons om ons te laten zien wat de kenmerken zijn van het nieuwe leven wat wij in Christus bezitten. En daaraan kunnen we onszelf toetsen. Maar niet om als een wet daaronder te gaan leven en te trachten in de kracht van het vlees om dat te doen wat geëist wordt. Vermaningen beginnen meestal ook altijd met een gebed. Ik bid u dan, broeder, zegt Paulus in Romeinen 12, door de ontferming van God. En dan komt er in zijn vermaning. Ik bid u, broeders. Dat lees je ook in Efeze 4. Ik bid u dat gij waardig wandelt der roeping, waarmee gij geroepen zijt. Niet meer dwang, maar het is een opwekking en wijzend de consequentie. En een toetsen aan. En daarom kan dat erg belangrijk zijn. Er staat dat de broederlijke liefde blijvende vergeet de bergen niet, waardoor, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart. Nou, ik dacht dat het daarop neerkwam, dat wanneer wij aan de gevangenen denken, en ik denk dat het in de eerste plaats gaat om gelovigen die gevangen zijn in gevangenissen en concentratiekampen, waar ook de catacomben zijn, waren opgesloten in die tijd, de tijd van christenvervolgingen, dat wij met hen bezig moeten zijn, zo nauw ermee betrokken, alsof wij zelf mede gevangen waren. Dat is een van de moeilijkste dingen, maar het is een van de meest christelijke deugden, dat je vereenzelvigt met hen die in nood zijn. Dat je door het geloof in hem zoals hij dat doet, zich één maakt met degene die in nood is. Dus in die zin dat je het inleeft, dat je meeleeft en meeleidt. En niet meelij hebt, maar alleen. Dat kan ook betekenen als de mogelijkheden zich voordoen om deze gevangen te gedenken in stoffelijke gaven, in blijken van medeleven en wat dies meer zij. Maar bedenk altijd dat onze Heer en onze Heiland altijd met innerlijke ontferming bewogen was als hij met de nood van de scharen of met de enkeling geconfronteerd werd. En als dat leven van Christus in ons is, zal dat ook in ons dezelfde openbaring hebben. Wat is een kenmerk van dat nieuwe leven? Het is zijn leven. En is bewogen met de nood van anderen. Niet alleen bewogen van, je ziet het, och wat is toch erg. Dat kun je ook doen en dan kun je het vergeten. Maar dat je je ermee vereenzelvigt. En dan speciaal met hem, met wie je op een of andere wijze door de Heer in aanraking gebracht wordt. Er zijn natuurlijk honderden, duizenden gevangenen. Wij kennen ze niet allemaal. Maar de Heer is in staat om gelovigen uit alle delen van de wereld te gebruiken en in te schakelen om althans een aantal van hen te gedenken. In een gebed, in een voorbeden en zoeken naar mogelijkheden om deze mensen op een of andere wijze te helpen. En soms is het helaas zo dat je niet meer kunt doen dan alleen maar bidden. Maar dat is ook niet niks. Laten we dat niet vergeten. Maar het gaat erom, niet als een plichtsgetrouwheid dat we bidden voor alle die in nood zijn, maar dat het is dat we echt in de liefde van Christus ons één weten met hen die kwalijk behandeld worden of die in gevangenissen zich bevinden. En dat we ons trachten te verplaatsen in hun omstandigheden. Dat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij op aarde wandelde en hij de zieken zag en de krankheden, de gevolgen van de zonde zou je kunnen zeggen, en dat hij die tot de zijne maakte. Niet door zelf ook ziek te worden, zoals sommigen denken, niet door zelf ook met krankheden overladen te worden, nee, maar hij zag het alsof hij hetzelfde leefde. Ik gebruik altijd het beeld van een kind dat ernstig ziek is, verschrikkelijk pijn leidt, en ik kom er op bezoek en ik zie dat en ik heb de diepste meelijden met het kind en die kan niet helpen. Maar de moeder zit ook bij het kind, zijn eigen moeder. En elke keer als er een scheut van pijn door het kind gaat, gaat ook een scheut van pijn door die moeder heen. Die leidt mee. En ik heb alleen maar meelijden. Ik ben vaak blij dat ik de plaats van de ellende mag vergeten en naar mijn eigen huis mag terugkeren in de beveiliging en de bescherming en de gemakken van je eigen omgeving. Maar die moeder blijft met de bed zitten. En leidt mee. En dat kind kan soms niet anders alleen maar zijn handje in de hand van moeder leggen of van vader of omgekeerd. Hè? De hand vasthoudt, dat is alles. Maar dat is één. Dat is het, dacht ik. Dan heb ik die andere vers, dat is vers 8. Het Hebreeën 13 vers 8, het lijkt wel of deze tekst er zo los tussen staat. Ja, dat lijkt ook inderdaad een beetje zo. Je zou bij wijze van spreken overal kunnen tussenplaatsen. Kunt u me dit verband, dat er zeker zal zijn, laten zien? Je zou het inderdaad overal tussen kunnen plaatsen. Maar de geest van God heeft het niet overal tussen geplaatst. Die heeft het speciaal in deze brief aan de Hebreeënbrief gezet. En dat spreekt mij dus aan. En waar mijn bezwaar is, dat wij, sommige gelovelijk zeggen, die tekst wel overal tussen plaatsen. Te pas, soms, en ook te onpas. En daarom is het nodig om de dingen in verband te lezen. En moet u bedenken dat dit laatste hoofdstuk waarschijnlijk ook het gedeelte is waarvan Paulus zegt, ik heb u zo kort geschreven, hè? Dat staat in vers 22, dat ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Dat is natuurlijk, als je de Hebreeënbrieven kijkt, is het helemaal niet kort, want de Efezebrief en de Colossensebrief en de andere brieven zijn veel korter dan de Timotheusbrieven dan deze brief. Maar waarschijnlijk is dit gedeelte alleen door Paulus geschreven, met zijn eigen hand, ook als een soort waarwerk, dat het van hem kwam, want dat bleek toen al, dat de duivel zo gemeen was, dat valse brieven rondgingen, met een valse handteken van Paulus eronder, alsof door hem geschreven, om de gelovigen in de war te brengen. Hij spreekt erover, dat is al die Thessalonicenzenbrief. En ik denk dat het daarom ook hier is, en dat hij deze brief, de rest van de brief gedicteerd hebbende, dit eraan toevoegt, en dan wat groeten doet, wat vermaningen doorgeeft, en de eindconclusie trekt. En die eindconclusie is, in de eerste plaats, denk erom, Jezus Christus gisteren en heden dezelfde, en in de eeuwigheid. En de tweede wat hij nog doet, is dat hij wijst op de tegenstelling tussen het altaar van hem die de tabernakel bedienen, en het altaar dat wij hebben buiten de legerplaats. En dat is eigenlijk een samenvatting en een epiloog, een narede op de brief die Paulus schreef, zoals bijvoorbeeld Romeinen 16, het laatste hoofdstuk ook een toevoegende brief is, in verband met de diakones Febe, enzovoort, aan die Romeinenbrief toegevoegd, zoals de laatste woorden van de Thessalonicenzenbrief, eveneens ook een toevoeging is aan datgene wat reeds meer geschreven was. En de hele strekking van de brief aan de Hebreeën is dus dat de Heer, dat Paulus laat zien, dat in tegenstelling met de priesters van het Oude Testament, die telkens door de dood getroffen een einde vonden van hun bediening, en er steeds weer een andere voor in de plaats moest komen, van altijd een andere, de opvolger. Je was er nooit zeker van, als je in Jeruzalem kwam, welke priester je ontmoette, want de vorige die kon wel overleden zijn. Maar dat wij weten dat onze Heer Jezus Christus altijd dezelfde is. Dat we nooit met een ander te doen krijgen. Daar gaat het om. En dat, hoewel hij dezelfde is, dat hij drie functies heeft, en dat heeft hij duidelijk gezegd in Hebreeën, onder andere 3 vers 1. Het is echt een sleutelvers. Een sleutelvers is eigenlijk de sleutel die het slot opent, die de deur opent tot de inhoud. En hier vind je een sleutelvers aan het einde, waar staat in 3 vers 1 staat hier, hierom heilige broeders, die der hemelse roeping erachter zijt, aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Aanmerk hem, de apostel, en hij was een apostel toen hij op aarde wandelde, en hij is de hoge priester nu hij in het heiligdom is. En als je naar Hebreeën 7 leest, hebben we vorig jaar gedaan, dan zie je dat hij een hoge priester is, maar hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dus behalve priester bovendien koning is. Maar het is dezelfde persoon, telkens in een andere hoedanigheid, in een bepaalde functie, in overeenstemming met het doel en met het werk waar hij dan en nu of vroeger bezig is. En dat is dus eigenlijk de slotconclusie van de apostel Paulus. En dat geldt als een geweldig troostwoord. Je hebt nooit met een ander te maken. Jezus leeft tot in eeuwigheid. Is dat geweldig? Hè? Als je een voorspraak hebt bij iemand die in een hoge positie gezeten is. Ik weet bijvoorbeeld, dat is heel gek, heel oneerbiedig verleden. Als ik van mijn vader gedaan wilde krijgen, dan ging ik eerst naar mijn moeder. Ja, want mijn ervaring was, als ik het rechtstreeks tegen hem zei, dan drong dat nauwelijks tot een door, want dat was veel te druk met alles. Maar als mijn moeder het tegen hem zei, had hij altijd oog en oor. En daar weten we als kinderen goed gebruik van te maken. Zij was mijn voorspraak. Ja. En zo was het thuis bij ons ook, bij onze kinderen. Zo gaat het dan eenmaal. En daar wisten ze ook heel goed gebruik van te maken. Bedoel ze maar, het is een beetje een onderbiedige vergelijking, maar het is geweldig als je ergens een voorspraak werd. Als je bij de regering, bij de overheid, ik heb het dikwijls, moet je niet over lachen hoor, want ik heb altijd problemen gehad met de inspecteur van belastingen. Ja, tante Clara, jij kunt het weten, hè? Ja, die bent als ik bij mij geweest in Woerden, die woont in Woerden. En die man die weet nooit wat ik doe. Ja, wat bent u? Bent u dominee? Nee, ik ben geen dominee. Wat bent u dan? Bent u in dienst van iemand? Nee, ik ben niet in dienst. Ja, dan de heer. Ja, de heer, dat begrijpt u niet. Ja, maar je moet er ergens uw inkomen vandaan halen. Ik zeg, ja, die krijg ik ook van de heer. Nou, dat snap je dus helemaal niet. Ja, en dan probeer je dat uit te leggen, maar die man die was het evangelie vijandig. En die ziet dat hele, die snapt er niks van. En moet hij daar dan een auto voor hebben? Ik zeg, ja, moet ik een auto voor hebben? Nou, hij zei tegen mij, jouw voorganger Jezus reed met een ezel. Dan kon je het ook wel doen. Echt, dat is echt gebeurd hoor. Zulke opmerkingen kreeg je. En hij sloeg me altijd te hoog aan. Ja, en kwam niet overtuigd. Maar die inspecteur die gaat weg, hè. Die werd weggepromoveerd, naar boven, naar beneden, weet ik veel. En op een gegeven moment was er weer een andere inspecteur die mij ook niet kende. En die riep me ook weer op, matje. Ik was een uitzonderlijk geval. En daar ging Jacob weer. En dan moest ik weer hetzelfde vraag hangen. Maar toen ik heen, dat was een gelovige. En die snapte direct. Dat was helemaal geen probleem. En die maakte keurig van mij de zaak in orde. En wat had ik graag gewild, dat hij er altijd was blijven zitten. Maar hij is er niet meer. Is er weer een ander gekomen. Ja. En toen kwam een ander en die vond dat helemaal die vorige verkeerd gedaan had. Ja, moet je nagaan. En die vond dat het nodig was om te werken met terugwerkende kracht. Ja, tante Clara is niet gebeurd. Ja, want zij moest het altijd overmaken. Maar die mensen, ik heb een ambt, dat komt niet in de maatschappij voor. En dat weet ik ook, daar heb ik ook voor gekozen. Maar ja, ik moet wel belasting betalen. Ik ben Nederlands staatsburger, ze zeggen niet, dat zo'n vreemde jongen laten hebben lopen. Ja, ik had gehoopt dat ze zouden zeggen van, de soldaten krijgen allemaal vrij reizen straks. Hè. Als het goed gaat, ik wou dat ze het even gelist ook maar eens een keer vrij reizen gaven. Maar zover is het niet. Nou, broeder, zuster, dat is mijn grapje, maar dan begrijp wat ik bedoel. Maar met hem heb ik altijd dezelfde te maken. Niet met een ander. En hij begrijpt me. Hij is dezelfde die mij kocht met zijn bloed. Hij is dezelfde die daar is, die priester is tot in de eeuwigheid met de ordening van Melchizedek. En hoewel zijn werken anders zijn, is zijn persoon dezelfde. En hij kent mij. En ik heb een persoonlijke relatie met hem. En ik heb geen enkele, tussen hem en mij, geen bemiddeling nodig. Want hij is zelf mijn voorspraak, mijn hoge priester, mijn pleiter, hè, zo staat het toch, die niet ophoudt om voor mij te bidden. Ik ben in hem in goede, betrouwbare en bovendien eeuwige handen. Dat is wat hij bedoelt. En zo moet je dat zien. En ik denk dat het dit dan laat op de plaats waar het hoort. Eens even kijken. Hebreeën 12 vers 4. Hebreeën 12. Oh ja, ik weet wel wat hij bedoelt. Hebreeën 12 vers 4. Wilt hij dat nog eens uitleggen? Ja, dat is ook een tekst die vaak ook niet begrepen wordt. Daar staat, gij hebt nog tot de bloeden toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En die tekst wordt me vaak, heel vaak, mij tegengeworpen. Als ik tegen de gelovigen zeg, en tegen jonge mensen, die de Heer kennen, denk erom, je moet niet tegen de zonde strijden. En dat bedoel ik daarmee, wat de Bijbel ook vaak bedoelt, de zondige natuur, de oude mens die in ons is. Daar moet je niet tegen strijden. Dat staat ook nergens. Er staat in mijn Bijbel, houd het ervoor, Romeinen 6, dat gij der zonde dood zijt. He? Maar God leven in Christus Jezus. Ik heb één keer in mijn leven beleden dat ik aan de zonde gestorven ben. En begraven. En dat ik opgestaan ben in nieuwheid des levens. En als ik beleden heb en aanvaard heb en geloofd heb dat ik aan de oude mens gestorven ben, dan ga ik niet meer proberen om die oude mens te bestrijden, om die begeerte te bestrijden, maar ik houd mij er dood voor. Dat betekent dus, gewoon, zal ik even heel plat zeggen, als iemand tegen mij zegt, ja, Jacob Haneveld, je bent een lelijke, je bedriegt de mensen, en je bent vals, je bent niet eerlijk, je bent niet oprecht. En ik weet dat ik recht voor de Heer sta, laat ik er gewoon praten. Ik ga me niet verdedigen. Als een lam. Dat is de gestalte van de Heer. Dat valt niet mee hoor, want zo ben ik helemaal niet. Mijn eerste reactie is van, boem, er bovenop. Niet? Maar, dan blijkt dat ik er niet aan gestorven ben. Want als ik dood ben, dan reageer ik niet. Dus toch, andersom ook. Als iemand tegen me zegt, oh, klein Haneveld, u bent een fijne preder, ik heb zo'n zegen ontvangen en u bent dit en u bent dan gaan je vleien. Dat is nog gevaarlijker. He, moet je me doen, als je een prediker wil bederven, moet je hem bewonderen. Dan doet de Satan dat. Hij heeft twee mogelijkheden. Of over hem te roddelen, of hem te vleien. Nou, als je hem door roddelen niet klein kan krijgen, dan gebeurt het vaak dat ze door hem te vleien. Want dat verbeeldt in zich wat, dat er niemand zo goed is als hij, he, niemand is zo goed als ik, enzovoort. En dat is waar, en daar zijn heel wat voorgangers mee verpest geworden. Echt gewoon verpest geworden. Maar als je gestorven bent, dan doet die vleierij je niks. Dan reageer je niet. Je kunt er niet, je kunt een dode wel gaan vleien. Maar dat hoort iemand niet eens. Dat is die immuun voor. Hè? Zo is dat toch in werkelijkheid? Niet reageren. Dat, die als je gescholden werd. En als je leed niet draait naar het overgaf van die rechtvaardig denkt. Jij denkt zo van mij, moet jij dan maar weten. Straks zal het openbaar worden. Ik geef het over aan die rechtvaardig oordeelt. Mensen oordelen altijd verkeerd. En daar moet je voorzichtig zijn met je oordeel. En dus daar moet je niet tegen strijden. Niet trachten te onderdrukken. Dan ben je weer met de wetten, met de zonde bezig. Houd het ervoor. Maar sta bewust in het nieuwe leven in Christus door het geloof. Maar dan staat hier. Je hebt nog de bloeden toe die tegen staan strijden. Er zijn mensen, monniken, die destijds zich in een kloostercel opsloten en zichzelf geestelden en kastijden ten bloede toe om de zondige begeerte hen te bestrijden. Maar het hielp geen spier uit, want hoe meer je met die begeerte bezig zijn, juist door ze te bestrijden, hoe meer je ze doet. Dat is mijn ervaring. Als ik het goede wil doen, nou, zo staat het er toch? En u bent niet anders dan ik, dus dat helpt niet. Nee, maar het gaat over iets heel anders. Hier gaat het over. Gert de bloed die steekt tegen dat trein. De zonde die zich openbaart in deze wereld van ongeloof. Niet de zonde van binnenuit, niet de zonde natuur. Maar degenen die je bestrijden om je geloofswil. Daar heeft de Heer Jezus ook tegen gestreden. Tegen die vrome fariseërs, die schriftgeleerden. En die hem op allerlei wijze in de val trachten te lokken. Enzovoort. Wel, en dat is ten bloede toegebeurd. Hij stond op de waarheid. Hij week niet af van de waarheid. Hij stond in de wil van God. Hij liet zich niets en door niemand misleiden. Ook niet door verkeerd gebruik zoals de Satan dat deed met van de Bijbel. Ook al, die rukt ook toen de dagen de verzoeking teksten uit de verband. En zei tegen Jezus, als je dat en dat doet, dan zal dit en dit en zo en zo. Nee. En zo zijn er vandaag ook. Dat is een strijd des geloofs, de goede strijd. Die Paulus gestreden, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon, enzovoort. Dat heeft niet met de zonde natuur te maken, maar het feit dat je leeft in deze vijandige wereld. En het feit dat je dan ook vaak tegenstand krijgt, en dan gaat het hier over vrome mensen. Buiten de lege plaats gaan. Dus dat is het, daarom zegt hij ook. Van de Heer, dat hij het kruis heeft verdragen. Dan heb je die strijd ten bloede toe. En de schande veracht. Die smaad heeft geleden. Daar liet Paulus zich ook gewillig slaan en geeselen. In Filippi, broeders en zusters. En dat overkwam ook deze geloven, die juist uit angst voor vervolging van hun eigen volksgenoten, de Hebreeën, geneigd waren om wat water bij de wijn te doen en toch zo'n beetje wet en genade met elkaar te wekken. Sabbat te houden en zondag te houden, bij wijze van spreken, niet? Van het ene altijd te eten, van het andere altijd te eten. Beetje wet en een beetje genade. Om de lieve vrede wil. Ja, dat is de weg van de minste weerstand. Dat is niet te handelen door geloof, maar is handelen door politiek. Of diplomatie. Maar dat is natuurlijk geen geloof. En daar gaat het hier om. En ik denk als hij staat, gij hebt de bloed ertoe nog niet tegenstaan strijden tegen de zonde, dat we dat moeten beschouwen voor het feit dat we voortdurend hier op aarde bestreden worden door vijanden van God en dat we bedenken dat we in een vijandige wereld leven.